I'm in a difficult situation here. I mean, after all, you're nerds.
Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech 45 podcast. Nieuws en commentaar over het web, gadgets en technologie. Tech 45.
Goedenavond, mijn naam is Jan Seurink. Ik presenteer vanavond voor de tweede keer Tech 45. Maarten is er vandaag opnieuw niet, maar jullie zullen het met mij moeten doen. Met mij samen met Marco, Davy en Toon. Marco is... Wat ben jij, Marco? Want ik ben ook het document. Ik mag ook van Maarten niet meer in een document. Zeg Marco, wat ben je eigenlijk?
Freelance auteur, Rocketman en IT-specialist.
En Toon?
Goeie vraag. Wat was ik nu weer? Ik was public servant, webdesigner en a man who ships.
Helemaal juist.
Hooray!
En Davy?
Ik ben nog altijd studentencoach en tech-aficionado.
Geweldig. En hier komt dan de jingle. Zo, vanavond... het was niet echt een drukke nieuwsweek, vond ik. Maar er zijn toch een aantal onderwerpen die we zeker willen behandelen. Niet in het minst Stefan, die er vanavond ook niet bij is. Dat heeft een reden. Stefan heeft eigenlijk de beste reden om hier vanavond niet te zijn. Stefan is namelijk zijn spullen aan het pakken voor de Spelen. Zoals jullie, de mensen die vastgevolgd hebben in de podcast, weten dat Stefan meegedaan heeft aan een wedstrijd van Samsung. En hij heeft die wedstrijd ook glorieus, mogen we zeggen, gewonnen. En daardoor mag hij 3 weken naar de Spelen in Londen, waar hij niet alleen reclame zal maken voor Samsung, maar ook van alles zal doen over sport. Zijn nieuwsberichten zullen verschijnen op een MSN-portal. MSN, dat is zoiets van Microsoft, wat nog wel leeft. En je kunt dat volgen via de link bit.ly/sgblogger, waar dan... SG staat voor Samsung Global. Stefan maand iedereen aan om die post leuk te vinden, te liken, te sharen, te Google Plussen zelfs, ook al doe je dat dan met iets van Microsoft. Dat mag allemaal. Stefan wijst er ook op, en ik lees daar wel meer berichten over, dat het IOC tal van regeltjes heeft opgelegd. Een van de regels was bijvoorbeeld dat je niet met een negatieve boodschap mocht linken naar de website van het IOC. Maar aan de andere kant heb ik ook de indruk dat ze vandaag de dag niet zo heel veel meer in de pap zullen te brokken hebben. Want the games will be tweeted, zoals dat dan heet. Heel wat volgers en atleten zijn vandaag al aan het tweeten over de omstandigheden in Londen, die blijkbaar niet altijd even ideaal zijn. Zijn er mensen die de spelen vooral gaan volgen via Twitter? Of gaan we toch nog de traditionele media vooral volgen?
Ik ga toch wel de ouderwetse tv bekijken.
En dan bedoel je tv als in ik zet de digicorder op, of dan bedoel je tv ik zet mijn laptop op?
Nee, echt de tv gewoon. En als het enigszins is, kan ook gewoon live. Ik bedoel, de tijdsverschil is niet zo groot deze keer. Mm-hmm. Dus ja, als er iets interessants is en ik heb de tijd, dan kijk ik gewoon live.
Maar het geeft wel een extra dimensie, vind ik. Ook als je bijvoorbeeld, de Tour is nu net voorbij, als je zo een aantal van die sporters ziet dan, die dan een aantal dingen achter de schermen meegeven, dan heb je toch vaak een gevoel van betrokkenheid.
Ja, dat klopt. Een beetje als een tweede scherm daarnaast, met je iPad of met je iPhone de tweets volgen. Dat is wel leuk. Maar
ja, David. Ik denk dat dat nogmaals aantoont dat Twitter eigenlijk gewoon maar een metamedium is. Hè. Het gaat altijd over iets wat ergens anders bezig is.
Ja,
en daar is het ideaal voor. Je hebt het goede beeld en de goede cameraposities op de tv. Het heeft weinig nut van op 700 meter afstand in het stadion de 400 meter van de Borlees te filmen. Ik denk dat je daar weinig van gaat zien. Maar als iemand dan misschien een foto maakt van de sfeer of van een eetstandje, of je kan er niet bij zijn, en dan is dat wel eens interessant. Ik denk echt als tweede scherm dat het deze keer echt gaat doorbreken als een van de eerste grote sportevenementen in Europa dan toch. Zo in Amerika heb je dan de Super Bowl bijvoorbeeld. Maar...
Ga jij je weer toeleggen op het curatorschap, Davy?
Nee. De reden daarvoor zal ik achteraf misschien nog wel eens laten blijken, maar nee.
Want je hebt dat toch wel met meerdere sportevenementen, bijvoorbeeld met met de TK gaf je expliciet aan, want als je niet geïnteresseerd bent in voetbal, dan kan je misschien mij beter voor de volgende 3 weken unfollowen, want het zal hier over voetbal gaan.
Ja, en daar heb ik eigenlijk redelijk veel slechte commentaar op gehad. Wat ik wel raar vond eigenlijk. Eén commentaar van ene Steven, dacht ik, was... why don't you just stop being a douchebag? Dank u. Ik weet niet of mensen dat weten, maar als retweets u echt storen, dus als je gewoon wilt weten wat iemand zegt, maar niet de retweets, bijvoorbeeld bij mij dan over sport, bij Marco zal het dan eerder over ruimte gaan, of bij andere mensen gaat het dan over muziek die u niet interesseert. Dan kan je gewoon naar die mensen hun profiel gaan op Twitter en daar staat dan het retweet logo onder die een naam en dat is dan groen en als je dat aanklikt dan gaat dat groen weg en dan krijg je die mensen hun retweets dus niet meer. Wat dus niet betekent dat als iemand anders die retweet dat jij het niet krijgt, maar alles wat zij retweeten, dat zie je niet meer. En ik denk dat dat voor veel mensen bij mij wel een opluchting is, maar ik... Voor die mensen doe ik het dan ook niet, natuurlijk.
Dat is een fenomenale lifehack. Toon, ben jij een sportman? Of een sportliefhebber? Dat dacht ik wel.
Nee, like
en ben jij dan zo iemand die zich stoort aan... Davy is weer bezig over de voetbal? Of Davy is bezig over de Tour de France? Of...
Niet meer dan dat ik mij daar al dan niet aan stoor. Op het werk of zo in familiale kring. Dat het daar dan oeverloos over gaat. Dus ja, maar dat hoort erbij zeker. Niet op een manier dat mijn leven ondraaglijk maakt of zo.
Allee. Want zo spelen, dat is wel iets waar dat mensen dan spontaan over beginnen. Hè? Heb je het gezien gisteren, Usain Bolt? Op de
wat mij al stoort op zo'n momenten... ik volg zo'n aantal mensen die ik bijvoorbeeld van in Leuven ken. En dan zie je dus Sporza doorkomen en die tweet dan met een link het beestaal van... Frank Schleck is positief bevonden, wat groot nieuws is, zeker in de real-time wereld van Twitter. En in plaats van dan zo'n bericht te retweeten, zeggen die dan eigenlijk hetzelfde, maar dan zo het werkwoord een beetje anders gemaakt en zo waarschijnlijk nog een DT-fout ertussen gesmeten ook nog. Dat stoort mij ongelooflijk aan Twitter, dat zo... Ja, iedereen moet zo eigenlijk hetzelfde nieuws nog eens kunnen rehashen. En toegegeven, ik doe dat zelf op mijn blog ook. Ik ben er zeker ook schuldig aan. Maar op Twitter, het is gemakkelijker om bijvoorbeeld als de Formule 1 arriveert, om dan van Autosport Live of van de officiële Formule 1-account gewoon te retweeten wie gewonnen heeft of wat de top 10 was, in plaats van het zelf nog eens over te typen. En... Dat stoort mij wel op zo'n moment. Als de Borlées bijvoorbeeld zouden winnen, dan is dat gewoon 3 minuten niks anders dan iedereen die moet zeggen dat ze gewonnen hebben. Allee.
Ja, maar is jouw persoonlijke invulling daarvan dan niet zo belangrijker? Als jij daar joepie bij zet? Of, want zo'n officieel bericht is meestal behoorlijk droog. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, ik weet niet. Allee, zo... Ik denk daar eigenlijk ook bijna nooit bij na, hoor, maar het voegt zo niks toe aan het algemeen geheel.
Ja.
Allee, het is tof dat je het van u afgekregen hebt, dat je een keer joepie kunt zeggen, maar... Allee, ja.
Ja. Maar er is dus voor Toon wel wat sociale druk om het dan toch te volgen, maar hij geeft daar niet aan toe.
Ja, niet echt, maar ik... Je kunt niet anders voor een stuk natuurlijk, hè? Maar nee, dat stoort mij niet. Dat is, zelfs wat dat Davy zegt, maar dat mensen hetzelfde nieuws in lichte varianten 1000 keer laten echoen. Zelfs dat als dat, allee, voor Vlaamse of Belgische normen dan groot nieuws is als de broers Borlée halen dit of dat binnen of weet ik wat, dan ja, dat hoort er ook een beetje bij. Dat is zo de couleur lokaal dan van Twitter, dan ik vind dat niet echt rampzalig.
Een andere plek waar sociale druk nogal eens heerst is Facebook. En daar zag ik deze week een zekere Davy Buntings terug posten. Ik had in april, denk ik, toen jij afscheid nam van Facebook, al gezegd van ik ben benieuwd wanneer hij terugkomt. En het antwoord is dus de derde week van juli geworden. Zeg eens, Davy.
In de 44, dat is ons voorbereidingsdocument, daar stelde Marco, denk ik, een heel goede vraag daarover. Of Maarten misschien, ik weet het niet, het staat er niet bij wie dat zei, maar is het regionale aspect belangrijk? En,
dat was ik.
Langs de ene kant heb je zo het familiale aspect, zo de foto's van het petekindje.
Mm-hmm.
Ondertussen petekind. En langs de andere kant, inderdaad, dat regionale aspect. Zo, allee, mensen die mij volgen, die weten dat ik zo ondertussen in Mechelen redelijk actief ben in het echt. En niet alleen via Twitter. Wat soms wel grappige conversaties heeft met twitteraars die ook in Mechelen wonen. Zo, allee, hè, hoe kent jij hier alles zo goed? En dan zo, ja, door buiten te komen. Ja, die mensen vragen effectief zo. Ik sta echt bekend hier als zo de dea van op de Twitter. Maar ik ben ook de enigste op de Twitter.
Mm-hmm.
En die willen dan eigenlijk zo contact houden. En hun geweten is gesust als ze zo vriend met u zijn op Facebook. Want ze willen contact houden, maar om zo een bericht te sturen of om te chatten, dat moet allemaal niet. Ze willen op een of andere manier dus weten dat ze u kunnen bereiken. En blijkbaar is daar tegenwoordig, en ik vind dat wel zo, de laatste maanden geshift is in mijn ogen, maar is zo een gsm-nummer op zak hebben van iemand niet meer genoeg. Je moet zo de Facebook hebben. En vandaar dat ik het ja, nog eens een kans geef. En ook om, het zit dan ingebouwd in iOS 6 op de iPhone en als het dan in iTunes ook ingebouwd wordt en met app recommendations en zo, alleen dan. Ik heb het gevoel dat Facebook eigenlijk meer, en ik vervloek mijn eigen dat ik het zeg eigenlijk, maar meer in de richting gaat van waar dat ik het sociale verhaal zou willen zien gaan dan waar Twitter momenteel heen gaat. En vandaar dat ik terug ben.
Zijn er zo nog mensen die dat soort ervaringen hebben, van Facebook gaat de goede richting uit, wat dat minder met Twitter het geval is?
Nou ja, ik heb het er laatst nog met een vriend over gehad. Hij is professioneel fotograaf en hij merkt zelf dat hij met Facebook gewoon veel meer interactie heeft met de mensen, veel meer feedback ook krijgt. En ook op zijn site gewoon meer links krijgt. Dus meer hits van mensen van Facebook dan van Twitter. Voor mij zelf het probleem is dat Twitter ondertussen wel een heel veel ruis in zit. En dat ik echt actief gewoon met lijsten werk en met hashtag filters en noem maar op. Maar dat is ja, allemaal moeizaam. En Facebook vind ik dat toch een stuk minder. Ja, er zijn natuurlijk altijd van die mensen wat 5000 spelletjes requests sturen. Maar goed, dat is één klik op een knop en die zie je nooit meer terug.
Je bedoelt je die friendly of je blokkeert de spelletjes?
Ik blokkeer de spelletjes, ja.
Ja. Want ik heb ook al een paar keer op het punt gestaan van jonge man, ik ken u wel een beetje, maar ik ken u niet zo heel goed. Misschien moeten we het maar laten voor wat het is. Want als jij mij enkel nodig hebt om bij uw tribe in het middeleeuwse leger te horen en bij uw bollenmannen in Bubblegame, dan hoeft het misschien niet meer.
Ja, ik heb een beetje een omgekeerde piramide voor mijn sociale netwerken. Op Twitter volg ik heel veel, ook mensen wat ik totaal niet ken, nieuws en dergelijke. Bij Facebook is het al wat geconcentreerder, dat er echt alleen maar dingen wat ik echt interessant vind en mensen wat ik ook min of meer ken. Hoeft niet direct te zijn, maar mag wel best via internet zijn, maar waar ik toch iets mee heb. En dan helemaal onderaan is bij mij nog steeds Path, wat ik echt mijn intimie, zeg maar, dingen mee deel. En ik doe ook heel weinig, ik doe het soms wel eens, met een aantal grappige dingen waar ik denk van, ja, dat vindt iedereen wel leuk. Maar veel dingen doe ik ook niet crossposten. Wat veel mensen dan wel toch wel doen, dat vind ik eigenlijk wel jammer.
Ja.
Ja, ik heb zo, wat je daar juist zei, ik denk ook dat ons sociale gedoe, en daarom ook, dat komt een beetje terug op wat we vorige keer met app.net besproken hebben. Ik denk dat we zo meer gefragmenteerd zitten, dat we zo niet één sociaal profiel hebben, hè, maar dus Last.fm of Spotify voor uw muziek, GetGlue voor tv-series en films of imdb.com, Twitter voor zo het real-time gezever aan de watertank, Facebook zo voor het familie en het lokale gedeelte, Path dan voor zo vrienden onder elkaar. En ik denk echt dat er zoveel dingen een plaats aan het krijgen zijn en dat we daar ook meer over aan het denken zijn. Want op Facebook zal ik waarschijnlijk eerder dingen die met Mechelen of met mijn persoonlijke levenssfeer te maken hebben posten, zoals vakantiefoto's of zo, wat ik dan op Twitter waarschijnlijk niet ga doen. En ik vind dat wel interessant om over na te denken waar dat naartoe gaat dan.
Ik vind het alleen lastig om een balans te vinden bijvoorbeeld bij Instagram. Ja, dat maak je foto's en die deel je dan met mensen. Aan zich is het Instagram-netwerk, dat is ja, ook een soort gesloten netwerk. Maar je kan dan toch op Facebook of op Twitter plaatsen. En dan heb ik altijd zoiets van, ja, wanneer doe je die stap, ga je die crosspost doen? Is het interessant genoeg voor de rest? Of wanneer kun je beter gewoon iets rechtstreeks in Facebook plaatsen? Dat vind ik altijd heel lastig in dat geval.
Wat ik heel vreemd vind nu, is dat, ik weet niet of dat op iOS ook al het geval is, bij de installatie van de nieuwe Instagram voor Android vroegen mij nieuwe toelatingen. En een van de toelatingen is, als ik nu like in de Instagram voor Android, dan wordt dat automatisch op mijn Facebookpagina als geliked gemerkt.
Ja, ja, maar ja, goed, dat is natuurlijk die koppeling, omdat Facebook natuurlijk min of meer eigenaar is van het hele Instagram verhaal.
Mm-hmm.
En ik denk dat ze gewoon die link gewoon nog wat intiemer willen maken.
Maar ik vind het toch vreemd, want een like voor mij op Facebook is niet hetzelfde als een like op Instagram. Bijvoorbeeld een schone foto, dat zou ik op Facebook vaak niet liken, maar op Instagram wel. Terwijl dat, als ik iemand ken en die heeft een foto van zijn hond geplaatst, dat vind ik misschien leuk, omdat ik weet dat die persoon een goede relatie heeft met die hond. Maar dat is dan misschien geen foto die ik wil liken op Instagram en vice versa. Dat snap je. Voor mij is het toch een ander netwerk en een ander. Een like betekent niet overal hetzelfde voor mij. Maar dat zal zich uitklaren. En effectief, zoals Marco zegt, Facebook en Instagram, dat is nu allemaal één pot nat. Dus dat viel wel te verwachten in zekere zin.
Ja, maar ze doen dat met meerdere dingen. Hè. Zo met GetGlue doen ze dat ook. Hè. Als je daar dan een serie liked, dan liked je die ook op Facebook. En dat houdt dan ergens wel steken, want een film die dat je goed vindt op GetGlue zal je waarschijnlijk ook wel goed vinden op IMDb en goed vinden op Facebook. Mm-hmm. En wat mijn droom dan eigenlijk is dat je op GetGlue, ik zit bijvoorbeeld wel op GetGlue, hè. Dat is niet dat mensen daar per se moeten opzitten, maar voor mij is dat handig. En het zou handig zijn als ik dan bijvoorbeeld op IMDb zou komen, dat die dan bijvoorbeeld door mijn likes op GetGlue, die dan aan uw Facebook-profiel hangen, of ergens een open graph of zo, ik weet niet wat, dat die dan eigenlijk zou kunnen zeggen van deze film heeft een algemeen gemiddelde van 6,5 op 10, maar voor jou is dat eigenlijk een heel goede film, want mensen die dit en dit en dit ook tof vonden, die vinden dit ook tof. En dat er zoiets met die data kan gebeuren, want nu is het eigenlijk alleen maar een pijp naar Facebook en een centraal opslagpunt, maar vandaar wordt er eigenlijk helemaal niks mee gedaan. En dat vind ik heel spijtig.
Ja.
Ik heb er zo het idee over dat Facebook is volgens mij de killer app van het internet eigenlijk. Waar dat... vroeger deed je nog mensen, allee, wij de geeks zal ik dan zeggen, wij zetten dingen op internet, likten dingen, zetten commentaren enzovoort. En nu doet iedereen dat. En dat verklaart voor een stuk ook, denk ik, hoe dat Pinterest, de enorme vlucht dat dat genomen heeft. Omdat mensen snappen hoe dat werkt. Zo een netwerk en je liked iets en je wordt vrienden en je volgt iemand. Het gewone, algemene, mainstream publiek heeft ondertussen door hoe dat werkt. Dus ik denk inderdaad dat dat wel klopt, dat er een soort netwerk van sociale netwerken gaat ontstaan, wat dat dan het internet van de toekomst is. En ik had een tijd geleden dat ik echt schrik dat Facebook, het internet een gebrande versie van Facebook ging worden. Maar ik denk dat het toch een diversere kant op kan gaan. En wat Davy zegt van die social graph die meer geïntegreerd zou moeten worden in algemeen het onderliggende netwerk van het internet, zonder dat dat specifiek de Facebook social graph is, is denk ik wel interessant om dat of nodig om dat te laten gebeuren. Maar ik denk dat er ook zowel wel experimenten gebeurd zijn, hè, als ik me niet vergis.
Ja. Die beacon bijvoorbeeld was iets in die aard. Hè. En ik denk echt dat... Ik heb het al 1000 keer gezegd, maar ik denk echt dat zo API's, of zoals dan Facebook het graag noemt, zo de social graph of de open graph, of hoe dat je het ook noemt, maar data die transportabel is over het internet heen en waar mensen dan eigenlijk een soort van apps, een soort van websites op kunnen bouwen, dat is volgens mij echt gewoon ronduit de toekomst. Als je kijkt naar Flipboard bijvoorbeeld, hoe dat die dan werken op uw sociale media, die doen er dan nog eens niks echt fancy mee. Maar bijvoorbeeld Zeit, dat is zo'n een applicatie waar dat onthoudt welk nieuws dat je goed vindt en dat je dan hetzelfde nieuws verder aanraadt. Ik vind bijvoorbeeld vaak, dat zal niemand verbazen, Apple News interessant. Dus mijn Zeit-krant staat voor 2/3 vol met Apple News. En een maat van mij, die ik uit de koffiebar ken, die vindt altijd koffienieuws tof en die staat 2/3 vol met koffie. Dat is een heel andere krant, maar dat is één app. Als nu het nieuwsblad bijvoorbeeld zou kunnen lezen, misschien doordat ik betaal voor Zeit en dat daardoor die data open gaat naar andere sites, als die dan zouden kunnen weten van de die vindt KV Mechelen interessant en de die vindt Racing Mechelen interessant, dat is heel tof voor die sites om dat te weten, want dan komen mensen vaker terug.
Maar heb je dan niet een soort... Zoals bij e-mail, een e-mailprotocol of een POP-protocol of een SMTP-protocol, een soort social protocol nodig, waarin dat een like is en een share is en, en een profiel een profiel.
Inderdaad. Volgens mij zijn ze daar wel aan bezig.
En dat zit er vandaag nog niet helemaal in, denk ik, hè? Want wat is een retweet bijvoorbeeld? Ik zie soms mensen die Philip de Winter retweeten, maar dat is dan meer zoiets van... Wat zegt een die nu? Maar dat moet je dan al wel weten. Denk ik.
Ja, maar ja, het zou wel tof zijn, moest er een universele standaard zijn.
Het zou tof zijn, ja. Goed, maar voor de mensen die vriend willen worden van Davy, die kunnen nu opnieuw op Facebook terecht. Hoera, hoera.
Oh, goody.
Want je hebt je account hebt gehouden, of heb je die afgesloten en terug opnieuw gebruikt?
Ja, ik ben er eigenlijk gewoon terug naartoe gegaan en heb ingelogd en ja, hij gaf mij zelfs geen melding van welkom terug.
Ah ja.
Nee, het leuke is...
Toon van den Putten heeft je als vriend toegevoegd, maar kijk eens.
En bij Facebook, dat is wel leuk om misschien te vertellen, iemand die ik ken, die werd lastiggevallen door een stalker en ze had een Facebook-account, maar die wilde ze... Ja, die gebruikten ze bijna nooit en die wilden ze dus weg. Maar de truc bij Facebook is dat je Je kan je account kun je closen. Dat staat heel erg ver verstopt. Via de help kom je bij, bij die optie. Maar dan wordt het alleen afgesloten. Het account wordt nog steeds bewaard. En dan moet je een bepaalde periode, volgens mij 3 maanden of zo, niet meer inloggen. En als dat gebeurd is, dan wordt het echt gewist. Ga je binnen die 3 maanden toch nog inloggen, dan is dat hele close zeg maar weer opgeheven. En dan ben je gewoon weer aan het gebruiken.
Ja, zo gaat het. Davy is terug op Facebook, maar wie niet terug is vandaag is Larry Page. De geruchtenmolen draait al op volle toeren. Ik hoorde iemand voorzichtig de naam Steve Jobs noemen op een of andere podcast. Hij is een tijd lang, net voor Google I.O. is hij uitgevallen voor de earnings call wegens officieel stemproblemen. Hij is niet op Google I.O. geweest. Vervolgens kwam daar een nieuwe earnings call deze week, waar dat Google fantastische resultaten heeft laten optekenen. Dus het kan niet zijn dat hij zegt, ik ga mij maar verbergen voor de aandeelhouders. Maar hij heeft nog steeds officieel geen stem. Mensen die de geruchtenmolen willen aanzwengelen? Ik ben er niet zo voor, maar...
Mensen die het gevolgd hebben? Ik heb het eigenlijk helemaal niet gevolgd, nee. Ik hoor dit voor het eerst, goh.
Het is een heel vreemd verhaal. Officieel is zij net voor de earnings call zonder stem gevallen. Maar op dit moment zou hij nog altijd geen stem hebben. Maar wat dat dan heet, hij runt nog altijd de company.
En wat zijn dan de officieuze smeuïge geruchten, Jan?
Daar wordt niet zo heel veel over gezegd. Maar zoals gezegd, zo de naam Steve Jobs is al gevallen. En dat is zo altijd zo het gerucht van de grote K. Zou het zoiets kunnen zijn? Is het een ernstige ziekte?
Maar geen drugs of alcohol of dat soort dingen? Of zo.
Daar wordt niet bij gezegd. Wat wel opvallend is, is dat wanneer Steve Jobs ooit ziek werd, dat dan het aandeel Apple volledig aan het slingeren ging en dat dat vandaag bij Google niet echt het geval is. Ja. Ze zijn iets gezakt net voor de earnings call, toen dat duidelijk was dat hij er niet bij ging zijn. Maar vlak na de resultaten is het aandeel opnieuw fel gestegen. Dus het aandeel van Google hangt niet zo vast aan Page zoals het aandeel van Apple ooit aan Jobs heeft gehangen.
Ik lees net een stukje op de New York Times dat hij misschien een polyp heeft op zijn stembanden. Mm-hmm. Ik weet dat, volgens mij heeft Marco Borsato dat ook een tijd geleden gehad. En die is echt wel een half jaar zeker uit de running geweest. Dus het is... Ja, het klinkt aannemelijk dat het inderdaad zoiets zou kunnen zijn. En misschien ook helemaal niet iets ergers hoeft te zijn. Dus, maar ja, het is natuurlijk wel opvallend, inderdaad. En het blijft natuurlijk sappig als er weer allerlei geruchten eronder gaan doen. Hij is natuurlijk niet de enige bij Google. Bij Apple werd Steve toch echt wel als heer en meester gezien, hè, door de buitenstaanders. Terwijl dat ook niet in de werkelijkheid zo was. Mm. Dus ja, dat van die aandelen, het hele aandelenspel blijft natuurlijk een heel emotioneel iets ook voor veel mensen. En ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen dat het bij Google veel minder impact heeft.
De resultaten van Google waren dus goed en Page is er niet geweest. Heel vreemd, maar waar ze zich wel misschien een beetje zorgen moeten beginnen maken is bij Microsoft. Het bedrijf leek een beetje uit de as opgerezen met de lancering van een nieuwe tablet. Maar voor het eerst ooit heeft Microsoft vorige week aangekondigd dat ze geen verlies hadden. Dat ze verlies hadden, bedoel ik. Officieel heet het dan dat het een soort boekhoudkundig probleem is, waarbij dat een aantal afschrijvingen nu net op hetzelfde moment vallen. Maar het is toch een beetje een teken aan de wand, denk ik.
Het is maar één afschrijving, hè? Niet?
Allee, het is maar één afschrijving. Het is een afschrijving van een advertentieorganisatie die ze ooit gekocht hebben, wat een vrij slechte belegging is gebleken.
Ja, nou, dus ik vind dat niet echt een... dat wordt dan als verzachtende omstandigheid aangehaald. Maar moest er afhaalhuur zijn, is dat waarschijnlijk veel beter kunnen uitleggen. Maar het feit dat ze dat moeten afschrijven, wil zeggen dat dat geen goede investering is. Dus dat dat effectief... dat is niet gewoon een boekhoudkundig probleem. Dat is, dat is verloren geld, hè.
Ja. En het gaat hier over 6,2 miljard dollar. Dus dat is best wel een flinke smak geld.
Ja.
Weinig aandelenliefhebbers hier in de buurt. Maar ik vind, ik vind het vooral opvallend dat ze zelfs met hun verschillende verkopen die ze daar dan aan het doen zijn, bij wie is het aan het ruttelen op dit moment, met hun verschillende verkoopstrategieën, dat ze dan toch op een bepaald moment op een punt komen waar dat de nulgrens gevaarlijk dichtkomt, want het was al een aantal keer aan het zakken geweest, en nu dan net onder de rode lijn. Het gaat toch met de tablets die ze lanceren toch een beetje erop of eronder zijn, heb ik het gevoel. En met Windows 8.
Ja, maar Windows 8 gaat ook niet meer de grote melkkoe zijn die vorige versies waren. Hè. Als je het een paar weken geleden had, dat die licentiekosten serieus lager waren.
Mm-hmm.
Ik denk dat het ondertussen gewoon zaak is om op zoveel mogelijk computers of toestellen Windows te hebben en niet Android of niet Chrome OS of niet Mac OS of niet iOS. Dus dat ze daar al een, wat dat vroeger eigenlijk gewoon easy money was, elke computer die verkocht werd, daar was een, zo stond een OEM-versie op van Windows, moesten ze niks voor doen. Dat dat veel minder evident wordt. Dus, en al die cash cows, die vallen één voor één weg, denk ik. De Xbox, dat zal vroeg of laat ook wel een keer gaan minderen. Dus daar, qua Office-pakketten zal dat ook niet blijven duren, want er verhuist meer en meer op de cloud. Mensen gaan ook zoeken naar goedkopere oplossingen daarvoor. En de Surface-tablet, ik weet nog niet of dat zo'n groot moneymaker gaat zijn. Dat is niet... Zo de jackpot raken, zoals dat Apple dat gedaan heeft, dat hebben ze 20 jaar geleden gedaan, maar dat hebben ze de laatste 10 jaar toch niet meer echt gedaan.
Want je merkt toch wel dat ze toch blijven geld smijten tegenover dingen die wij zelfs van ver als niet winstgevend zien. Als je kijkt naar Windows Phone toestellen, die zie je in werkelijkheid zeer, zeer weinig. Als je kijkt inderdaad naar Office pakketten die steeds meer opschuiven. Als je kijkt naar Bing, wat toch nog altijd het kneusje onder de zoekmachines is, hoewel ik weet dat Marco wel een liefhebber is. Daar zie je toch dat ze dat geld waar ze op zitten al sedert decennia, dat ze dat toch maar met graag te blijven uitgeven. En dat vind ik wel een beetje vreemd.
Ja, dat is waarschijnlijk omdat dat de methode is die ze altijd al gebruikt hebben en blijven gebruiken. De positie uitspelen van dominante speler en hun wil forceren, maar blijkbaar werkt dat niet meer in 2012 of toch niet meer. Voor alles en niet meer zo vlot. En ik denk zo'n tanker als Microsoft van richting doen veranderen is een pak minder evident dan dat wij soms zo tussen pot en pint of met ons drietjes, viertjes hier op de podcast rapjes bedisselen dat niet zo gemakkelijk is om een bedrijf als Microsoft van strategie of van visie of van cultuur te veranderen. Ik denk dat het grootste probleem is nu.
Mist zo'n Microsoft vandaag een beetje het icoon, zoals een Steve Jobs is voor Apple, zoals Marissa Mayer misschien gaat zijn voor de wederopstanding van Yahoo? Missen ze bij Microsoft zo iemand? Want with all due respect, maar Steve Ballmer, dat lijkt me wel een toffe peer, maar dat lijkt me niet zo de sterkste leider ter wereld.
Wel, ik denk eigenlijk dat ze vooral visie missen, of dat nu door één sterke leider belichaamd moet worden, in de meest extreme vorm dan Steve Jobs, of dat dat meer een soort bedrijfscultuur moet zijn, wat dat het bij Google toch meer is. Dat weet ik niet, maar ze hebben het in elk geval niet. Ze hebben heel veel interessante technologieën, heel veel interessante projecten en dingen waar dat de Kinect uitgekomen is en ook nog de Surface Table en al die Microsoft Research dingen en zo. Maar dat zit niet echt in een strategie. Je hebt soms het gevoel dat dat meer een soort gelukkige toevalligheden zijn dan dat dat echt bewust gecreëerd wordt. En als ik dan de Surface als product zie, de hardware, dan mis ik daar toch ook een soort inspiratie of visionaire gedachte achter. Dat is zo echt een soort MeToo-product en een soort doordacht marketingplan in plastic gegoten en niet echt een gedurfde zet.
Missen ze een lijn? Als je ziet, je zegt Microsoft, dat is enerzijds dat corporate ding waar dat aan bedrijven veel verkocht wordt, anderzijds de Xbox, dan spelen Ryan als Bing en zoekmachines en dan ook nog een sociaal netwerk ergens. Hebben ze geen duidelijke lijn in hun ding dan? Naast geen sterke leider of naast geen duidelijke visie, hebben ze dan ook geen duidelijk productgamma?
Hebben ze nooit echt gehad, hè? Allee, als je ziet, van DOS af zelfs, gaat dat altijd over zich strategisch ergens inwerken, een soort mercantiele verkopersgeest. Maar echt visionair qua product is Microsoft nooit geweest. Behalve dan bepaalde research dingen die dan toevallig ook wel eens doorsijpelen naar een concreet product.
En de Xbox, die is toch een groot succes. Als ik vandaag hoor over console gaming, dan is dat toch heel vaak de Xbox?
Ja, tuurlijk. Windows is ook een groot succes en Office is ook een groot succes. Maar het zijn geen break the mold producten. Hè. De Xbox is geen Wii, is geen Atari 2600, is geen... Allee, het is een zeer succesvol product, een soort uitkristallisering van de perfecte console. Maar voor de rest...
Ja, maar dat is wel grappig dat je dat zegt trouwens. Een soort geperfectioneerde of uitgekristalliseerde console. Dus eigenlijk, ik denk dat de Xbox het enige Apple-achtige product van Microsoft is dan de rest. Want wat je zegt, hè, het is niet vernieuwend. Ik bedoel, de iPad, hè, als we allemaal eerlijk zijn, tablets waren er al. Alleen, het is een product geworden wat gewoon alles verbeterd heeft. En dat is misschien die Xbox precies hetzelfde. Ik vind dat wel een... ja, grappig dat je het zo zegt. Want dat geldt voor heel veel Apple-producten, hè?
Ja, dat ook uitgekristalliseerde versies zijn van allerlei dingen die al bestonden, bedoelde dan.
Ja.
Ja, dat is ook het platform dat achter de Xbox zit. Hè. Zo heel het appliance-idee van je koopt een Xbox en je kunt gamen. De duidelijke helderheid ervan, die ook bij een iPad of bij een iPod zit. Ja, inderdaad. Klopt wel.
Want zit daar dan ook zo'n ecosysteem achter, Marco? Want jij bent een Xbox-gebruiker, hè?
Ja, ja.
Davy trouwens ook. Ja, maar niet zo hard, denk ik, hè? Davy?
Ja.
Ah,
ik denk dat Davy in vergelijking met mij wat fanatieker is. Ik ben zelf niet zo heel veel op de Xbox. Mijn kinderen doen er vooral mee gamen. Maar inderdaad, er zit een hele infra achter. Je kan op de Xbox kun je films huren. Je kan games downloaden. Je kan met je vrienden kun je chatten. Je kan natuurlijk online spelen. YouTube kijken, noem maar op. Dus er zit een hele architectuur achter, wat ook gewoon echt goed werkt.
En toch al redelijk oud is, want hoe oud is de Xbox 360?
Vier jaar.
Wat in computertijden toch een eeuwigheid is, mogen we zeggen.
Ja, consoles gaan gemiddeld wel 5 jaar mee, denk ik. Zo ongeveer. Dus in consoletijd is hij nu... loopt hij tegen de bejaarde tijd aan, inderdaad.
7 jaar.
7 jaar.
Kijk. 6,5.
Dus hij is een echte eeuweling al. En toch al een beetje overjaars misschien.
Er waren ook geruchten van een opvolger, denk ik. Maar dat heb ik niet meer.
Allee. Die waren er inderdaad. Maar dat is nog niet officieel aangekondigd, dacht ik. Goed. Microsoft leidt dus verlies. Mobistar, dat is een Belgische operator... die doen het ook slecht. Die hebben 25% vermindering van hun inkomsten aangekondigd. Maar dan ook, op dezelfde dag zelfs, 4G in mijn stad, in Antwerpen. Ik heb mij meteen kandidaat gesteld. Je kan je kandidaat stellen op de Mobistar website om 4G te gebruiken, op voorwaarde dat je in Antwerpen woont. Zijn er in Nederland al experimenten? Ik dacht het wel, hè, Marco?
4G, ja. Maar die gaan inderdaad niet verder dan, dan experimenten. Ik geloof wel dat er een en ander wettelijk is vastgelegd dat er dit jaar moest er volgens mij een aantal steden moesten gewoon 4G hebben, of LTE, om het exact te zeggen. En ja, daar hebben de meeste operators hebben daar aan voldaan. Maar dan ook echt gewoon puur wat ook minimaal vereist is. Dat is nog niet echt dat je zegt van een algemene uitrol. Dat je bijvoorbeeld in ja, misschien meer dan 60% van het land dekking zou hebben. Ik denk dat de dekking misschien 20% zal zijn, als het dat al haalt.
Begrijp ik het nu goed dat jij zegt dat de overheid heeft opgelegd van beste providers, jullie moeten ervoor zorgen dat er 4G is?
Ja, dat is volgens mij ook vanuit Europa, hoor. Er zijn bepaalde regels dat er gewoon hoge snelheids internet moet zijn, mobiel internet. En dat er een bepaald percentage aan dekking moet zijn dit jaar. En ja, goed, daar moeten dan de operators aan voldoen. Dus hetzelfde, eigenlijk hetzelfde als met tarieven. Hè. Op een gegeven moment zegt de overheid of de EU of de Opta zegt van ja, die roamingtarieven die zijn wel heel duur. Er mag maximaal 50 cent per megabyte bijvoorbeeld verrekend worden. En dan moeten de providers daaraan voldoen binnen een bepaalde tijd.
En heb jij het al gebruikt, 4G dan?
Ik heb zelf nog geen 4G gebruikt, nee. Ja, als test, maar nooit gewoon hier. Ik heb geen device met LTE van mezelf.
Nee, maar het zou kunnen zijn dat jij, gezien je job, misschien wat toegang had tot die
toestellen. Ja, als test, hè, dat zei ik. Ik heb wel wat testapparaten en zo. Maar ja, aan zich, kijk, het is gewoon sneller internet. En zolang er niet echt diensten zijn wat daar ook optimaal gebruik van maken, ja, dan merk je het vooral in het surfen en je YouTube en dergelijke. Maar voor de rest merk je het eigenlijk niet.
Want hoe vergelijk je die snelheden dan met een doorsnee ADSL-kabellijn?
Nou, als het goed ingeregeld is, dan, en het device is ook goed, en je dekking is goed, en allerlei andere omstandigheden wat goed moeten zijn, dan heb je gewoon de mogelijkheid dat je een normale ADSL van 20 megabit, dat haal je makkelijk op je telefoon.
Toch best indrukwekkend, hè, als je dat altijd maar bedenkt?
Ja, als je ziet hoe snel het eigenlijk gegaan is. We zijn eigenlijk niet zo heel lang op UMTS en 3G en HSDPA. En nu zijn we alweer voor een vierde generatie netwerk aan het werken. En ja, als het goed is, begint dit jaar zo'n beetje de push van de operator, in ieder geval in Nederland, de operators naar 4G en dus ook het uitrol van het netwerk. Het kost natuurlijk wel heel veel, want alle apparatuur moet wel niet vervangen worden, maar er moet gewoon heel veel nieuwe apparatuur erbij gezet worden. Is natuurlijk ook weer een andere frequentie. Ga zo maar door. En er moeten nog frequenties geveild worden. En ik meen dat dit jaar ergens in oktober zou gebeuren. Maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar dan heb ik het puur over het Nederlandse netwerk natuurlijk. Ja. In België ben ik niet zo op de hoogte.
Want ik weet dat Telenet vorig jaar ook al een aantal testen gedaan heeft met LTE. Dat was toen ook maar een namiddagje dat ze een keer gespeeld hebben. Waarschijnlijk zo'n antenne dat ze had laten overkomen. Ja. En in Mechelen eventjes gespeeld. Maar dus dit jaar in Antwerpen. Dit najaar, geloof ik, beginnen ze ermee in september.
Ik zie hier trouwens vanuit de chatroom dat KPN, die startte in Nederland heel snel met uitrol van 4G-netwerk. En even kijken, die gaan de 1800 MHz band gebruiken. De 800 MHz band die wordt nu vooral voor het oude 2G-netwerk gebruikt. En dat kunnen ze eigenlijk hergebruiken voor 4G. En datzelfde, diezelfde frequenties die zijn ook in Duitsland, Engeland, Amerika, Korea en dergelijke zijn die beschikbaar. Dus dan is het roamen aan zich ook veel minder moeilijk dan ja, zoals je nu vaak hebt, dat je weer andere frequenties hebt en zo. Die iPad werkt trouwens volgens mij, die nieuwe iPad, op 1900 MHz. Dus die zal daar niet op werken.
Dat is wel spijtig dan voor de Nederlandse iPad-gebruikers.
Ik kan me ook vergissen hoor. Ik zou eens even op, die, op de Apple-site moeten kijken welke frequentie dat ding heeft. Daar is toen nog zo'n hele heisa over geweest. En volgens mij heeft Apple ook de advertenties in Nederland en Duitsland, ja, zeg maar heel Europa moeten aanpassen. We begonnen al bij Australië, meen ik. Dat
ook, ook in Groot-Brittannië zijn ze verboden geworden. Wegens hier zal 4G nooit beschikbaar zijn ja. op dit toestel.
Ja, kijk, inderdaad, 1900 MHz. Dus ja, dat is jammer. Maar goed, ik denk dat bij Apple wel het kwartje gevallen is dat er... De volgende uitgave, zeg maar, wel een universele chip heeft.
Ja.
Dat zullen we zien.
Goed, een laatste onderwerp voor vandaag is Sparrow. Dat is misschien wel nog een van de grotere onderwerpen. Ik had het op voorhand, moet ik zeggen, niet zo ingeschat. Sparrow is een e-mail-client, een Gmail-client, moet ik misschien zeggen, voor iOS en ook voor Mac. Zij hadden een applicatie ontwikkeld die vrij goed werkt, naar het schijnt. Ik heb ze zelf niet gebruikt. Maar die zijn dus verkocht aan Google voor dik wat centen. Maar ik heb het gevoel dat de uitloop van het hele verhaal nog wel wat meer voeten in de aarde heeft dan zomaar een verkoop. Davy?
Jan! Nee. Ja, ik heb Sparrow ooit gebruikt toen het nog gratis in alpha was. En daarna, omdat ook alleen maar Gmail-accounts aankon en eigenlijk niet veel meer was dan een veredelde app die de Gmail-navigatie in zich had. Zo op J drukken om verder te gaan, op K drukken om terug te gaan. En zo wat je gewend bent van in de browser, die dat eigenlijk... native op de computer aanbood. Voor de rest is het ondertussen toch wel uitgegroeid tot een grote app. En 2 weken geleden was die nog in afslag, in solde. En ja, toen heb ik die toch maar gekocht. En ja, 2 weken later blijkt dat ook Google het gekocht heeft. Nu... Ik vind dat wel redelijk groot nieuws en er zijn eigenlijk 3 punten. De eerste vraag is eigenlijk, zijn apps wel winstgevend genoeg aan de lage prijs waarop ze staan? Blijkbaar waren er een aantal mensen, waaronder David Bernard van Launch Center Pro, dat een paar weken terug uitgekomen is, die eigenlijk aangeven van, wij willen onze app wel uitbreiden, maar met wat we nu per week verdienen, kunnen we er eigenlijk echte uren niet insteken die dat we erin wouden steken. Dus als dat bij ons zo is, en de verkoopcijfers van Sparrow liggen redelijk navenant met hun verkoopcijfers, dan moet dat daar ook het geval geweest zijn. Nu, iemand van het Sparrow-team heeft ondertussen vandaag op Davidson post gereageerd en zei van, we waren eigenlijk wel geld aan het verdienen, dus dat is de reden niet geweest. Maar veel developers zeggen, op het moment dat het uitkomt, of als je versie 2 of 3 uitbrengt en het krijgt weer wat pers op de Next Web en al die aanverwante echo-blogs, dan schiet de revenue de hoogte in. En ja, dan kan je er wel geld aan verdienen. Maar met de gewone dag-na-dag verkoopcijfers. Als je ziet dat Launch Center Pro, wat toch wel misschien toch een redelijke handige app is. Vergeleken met sommige spelletjes die in de top 10 staan. En dat die op plaats 300 of 400 plakken wereldwijd. Dan kun je denk ik wel begrijpen dat er redelijk weinig geld in zit. Nu, ik weet niet wat de rest daarvan denkt, of dat apps wel winstgevend genoeg zijn aan de prijzen die dat er nu nog zijn. Misschien Marco?
Poeh. Ja, als je inderdaad naar bepaalde apps kijkt, dan heb ik inderdaad wel het idee dat het een probleem kan zijn. En dat mensen of ontwikkelaars toch wel blij zijn als ze overgenomen worden door een grote partij. Je ziet dat ook bij de makers van, hoe heet het ook alweer, die in dat spel? Angry Birds.
Rovio,
ja, die zijn ook overgenomen. Terwijl het allemaal, hè, terwijl ze eigenlijk best goed, goed geld verdienen met hun game. Dit nu weer. Ik denk dat het bij Sparrow wel iets anders ligt, omdat er toch echt een bijna een 1-op-1 link lag met Gmail. Hè. Zoals je al zei, in de alpha was het alleen maar Gmail. En dat Google eigenlijk zoiets had van, ja, misschien kunnen we hier wel iets mee voor onze Chromebooks, bij wijze van spreken. Ik weet niet of die link inderdaad zo te maken is met het... Het verdienmodel van bepaalde apps.
Het werd in een aantal nieuwsberichten ook als een acquire en met dan de hire van een huur, van het aannemen van personeel, werd het dan gekaderd, om het zo te zeggen. Is dat een beetje de manier waarop dat developers vandaag misschien een beetje aan werk geraken? Ze bouwen een app die heel geschikt is voor een bepaald tool en richten zich dan op, het businessmodel is dan overgenomen worden?
Zou best kunnen. Je ziet Postgres bijvoorbeeld, die zijn overgenomen door Twitter. Andere bedrijfjes, een aantal kleinere bedrijfjes, waar volgens mij ook Belgen, ik weet niet, dat designbedrijf, wat door Facebook volgens mij is overgenomen, die mensen... het kan best zijn dat je dat ze. Maar ik denk dat je als een ontwikkelaar, tenminste, als ik dan uit mezelf kijk naar onze app en weet ik hoe wij dat tegenaan staan. Ik denk dat je als ontwikkelaar niet van start gaat van, goh, laat ik mij eens profileren om overgenomen te worden tot een door een Facebook of een Google. Ik denk dat je gewoon een cool product wil maken. En dat dan inderdaad wel op gaat vallen. En dat die kwaliteiten dan wellicht in dat bedrijf zijn straatje past. En misschien ook het product wel.
Dan Frederik van Lierde, dat is een man die een jaar geleden of langer zelfs ooit met Tech45 heeft meegedaan. Die heeft zo Yabedoo.com opgericht. En die zei van, zou je eigenlijk kunnen zeggen dat de App Store een nieuw soort cv is? Iets cool maken, iets wat werkt en dan een job vast krijgen in een groter bedrijf. En ik heb altijd wel het gevoel gehad dat Sparrow zo de ambitie had om Gmail toch wel een geweten te schoppen. En ja, dan is het wel tof als ze uiteindelijk dat mogen gaan doen natuurlijk.
Een aantal mensen zeiden ook van, ja, klanten voelen zich nu bekocht, maar hebben daar eigenlijk geen recht toe, want dan is altijd de roep is dan altijd, ja, waar wij hebben geïnvesteerd in dit product, terwijl dat het uiteindelijk maar $4 kostte op de iPhone, dacht ik. Een aantal mensen zeggen, je hebt eigenlijk geen recht van klagen, want je betaalt eigenlijk veel te weinig. Moeten we terug meer gaan betalen voor apps?
Ik denk voor zo de betere apps wel.
Maar kunnen we daar nog naartoe?
Ik denk nou wel. Een heel goed voorbeeld is en blijft de Omni Group. Hè, met OmniFocus en OmniPlan en al hun dingen. OmniFocus is duidelijk geen app voor mensen die een iPod Touch voor hun community gekregen hebben. Maar ik heb wel vaak het gevoel dat heel de App Store en heel de community echt wel richten op zo... kwaliteit bieden van een Jaguar, maar prijzen van een Aldi. En ik denk niet dat dat kan blijven werken eigenlijk. kijk bijvoorbeeld naar Clear of andere kleine apps, ja, dat zijn dan misschien wel hobbyprojecten van bepaalde developers en die moeten er dan misschien niet zoveel geld aan overhouden. Als ze er al eens goed van kunnen gaan eten, zijn ze misschien content. Maar dat zijn allemaal to-do-apps aan ja, 80 cent, €1,60. Ja, als je dan iemand zegt van, ja, maar ja, als ik zou Omnifocus gebruiken en ja, dan kost dat €25, ja, die mensen gaan dat nooit kopen. Maar eigenlijk schieten die hobby-developers die anderen, denk ik, wel onder hun duiven.
Zolang ze, ja... Kijk, Omni is misschien een hele aparte groep, want zo heel veel verschillende of concurrenten hebben zij niet. Hè? Het is toch echt een niveau op zich. En er zijn wel applicaties wat een deel van die functionaliteit hebben, maar ja, echt een volledige concurrent is moeilijk.
Ik vond Sparrow wel te vergelijken met een Omnifocus bijvoorbeeld. Het biedt iets aan wat je eigenlijk zonder het programma een beetje ook nog wel kan, maar het programma voegt veel toe en dat was bij Sparrow ook wel het geval. En blijkbaar maakten ze ook winst, dus had het zo weinig met de prijs te maken. Maar ja, ik denk wel dat een premium prijs vragen niet te veel gevraagd is. En wat ik eigenlijk vrees en wat je bij sommige programma's nu al ziet, is dat er zo jaarlijkse ja, subscription models komen. Dus dat je eigenlijk een app koopt, dat je al de updates gratis krijgt en dat je dan nog eens moet betalen per jaar dat je dat gebruikt. En ik merk echt dat dat meer en meer een populaire keuze aan het worden is. En dat is denk ik niet goed voor de gebruiker.
Ja, wat ik ook denk dat gaat gebeuren is, je ziet dat in games ook, zo het free-to-play model. Maar tegen dat je een maand aan het spelen bent, ik weet niet of dat mensen hier World of Tanks kennen. Maar dat is zogezegd gratis. Maar om daar een beetje je weg in te kunnen vinden, spendeer je toch al rap. Allee, al een keer €10, al een keer €15. Als je dat op een jaar uittelt, dan zit je pakt €100 kwijt. Terwijl dat moest je dat in één keer kopen. Een shrinkwrapped spel in de winkel. Dat kost je dan €60. Dus ik denk dat model misschien ook wel los. Je hebt dan enerzijds de subscription-based, Remember the Milk bijvoorbeeld. Waar je pakt je abonnement en dan kun je dat gebruiken. En anders heb je nu een app niks. Dat ook je kunt het gratis installeren, maar voor die feature moet je dan betalen. En als je die feature wilt, daar moet je ook voor betalen. En bijvoorbeeld, je kunt 500 documenten aanmaken en dat kost je dan €2. En als je er nog eens 500 wil aanmaken, kost je dan nog eens €2. En dat soort.
Ja, Cheddar bijvoorbeeld. Hè. Cheddar is zo'n lijstjes-app waar ik eigenlijk wel grote fan van ben. Die is gratis te downloaden en dan kan je 2 lijstjes maken. Dus een boodschappenlijstje bijvoorbeeld en een dingen die moeten gefixt worden in de living. En als je 3 of meer lijstjes wil maken, dan moet je dus €15 per jaar betalen. Ja, dat vind ik dan... Ik denk dat mensen dan sowieso naar andere alternatieven gaan beginnen zoeken als dat hetgeen is.
Nou, ik vind dat wel een goed model. Puur het abonnementensysteem vind ik wel oké. Je betaalt voor iets en je krijgt dan de niet-freemium versie, de premium versie. Maar zo het in-app purchase gedoe om basic features te hebben, vind ik al een pak moeilijker, want je hebt dan geïnstalleerd bijvoorbeeld een mail-app, bijvoorbeeld ja, Sparrow, ik zal dat maar Sparrow noemen, een hypothetische Sparrow. En om dan bijvoorbeeld meer dan 3 labels te maken, moet jij €10 betalen. Ja, dan heb je al €10 betaald, dus ja, dan zit al invested in dat programma. En voordat je het weet, moet je dan om je context te kunnen lokaal synken, moet je dan ook nog eens €10 betalen. En als je 2-3 maanden ver bent, heb je €40-50 aan dat programma uitgegeven. Ja, niet aan abonnementsgeld, dus... maar gewoon aan features die je gekocht hebt. Gelijk dat je in een free-to-play game ook wapens koopt of tools of upgrades of weet ik wat. En dan is het heel moeilijk om daar nog van terug te komen, want dan heb je, ja, je hebt dan je geld eigenlijk al uitgegeven. net zoveel als dat je aan een professioneel e-mailpakket zou uitgegeven hebben, maar je wist dat op voorhand niet. En dat vind ik een beetje fout. Dat vind ik veel minder...
Dat is wel hoe dat de iPhone werkt natuurlijk, met alle apps die dat je koopt.
Ja, maar dat is niet van ene verkoper.
Nee, dat is waar. Maar ik geef je volledig gelijk daarin.
Zou jouw app te koop zijn, Marco?
Hoe bedoel je te koop?
Als Electrawind, dat is hier een lokale groene stroomproducent, als die naar jou zou komen en zeggen, Marco, jouw app, dat lijkt ons wel iets, maar we zien dat niet zitten dat je nog met andere mensen in zee gaat. Vanaf nu is het enkel Electrawind.
Met mijn collega heb ik het er al over gehad. En we zijn eigenlijk best van plan om een branded versie te maken, eventueel aangepast. We zijn ook al gevraagd voor een branded versie. Maar een exclusieve versie, weet ik niet. Daar zou ik toch heel serieus over moeten nadenken. Of er moet heel veel geld tegenover staan. Maar alles is te koop natuurlijk. Zo zijn we ook alweer.
Een echte mercantiele geest, zoals je het zelf eerder noemde. Goed, dan denk ik dat we erdoor zijn.
Ik had daar eigenlijk nog twee vragen bij, maar die zullen we dan misschien gewoon laten, zodat de luisteraars er eens over kunnen denken.
Maar ik zou ze stellen, Davy.
Schiet Google en misschien ook Facebook met bijvoorbeeld Instagram met het aanschaffen van het talent achter populaire, maar misschien minder winstgevende apps, schieten zij daarmee onder Apple hun duiven? Want eigenlijk zijn dat mensen die heel hun carrière waarschijnlijk begonnen zijn op het Apple-platform. Denk ook aan Lauren Brichter van Tweety, die dan aangenomen is door Twitter, ondertussen wel op straat gezet is door Twitter en dan weer bij Sparrow werkte en zo. Maar dat zijn ook mensen die niet bij nieuwe apps komen of die hun eigen app zelfs verlaten. Nu bij Sparrow, ik denk dat dan wel de Gmail-app beter gaat worden. Maar ja, wie zegt dat ze de Gmail-app voor iOS gaan werken? Dat kan goed zijn dat ze voor Android gaan beginnen werken of voor de Chromebook. Wie weet. En de derde vraag die ik erbij had was eigenlijk, gaan er nu effectief betere Gmail-apps komen of gaat de online versie het belangrijkste blijven? Want origineel was de bedoeling van Gmail dat mensen meer en meer echt alles online gingen doen. Veel meer in de browser, omdat je dan ook veel makkelijker doorklikt op links of snel eens naar een website surft, iets dingen gaat opzoeken, waardoor dat je meer ads gaat zien en waardoor dat Google ook veel meer geld gaat verdienen. Terwijl als ze native apps gaan aanbieden, hoe gaan ze dat dan rijmen met het advertentiemodel?
Maar Sparrow heeft een gratis versie natuurlijk met ads in.
Ja, bijvoorbeeld. Maar gaan mensen dat downloaden of gaan ze misschien eerder die online versie verder uitbreiden met een Google Plus bijvoorbeeld bij en zo? Allee, ik vind dat heel interessant om te zien waar het naartoe gaat gaan. Want die mensen hebben heel veel user experience. En ja, ik denk wel dat dat heel interessant wordt.
Ik denk dat je daar gewoon de spijker op de kop slaat. Die mensen van Sparrow die hebben gewoon heel veel user experience ervaring en inzichten in hoe ze dingen moeten designen. En ik zelf denk dat zij dit gaan gebruiken, of Google dit gaat gebruiken, om inderdaad hun online client te gaan verfraaien. Ik vermoed, maar dat is niet meer dan dat. Dat er qua offline client, dat niet de focus zal zijn. Puur omdat, je zei al van, Google wil graag dat je bij hun gewoon op het netwerk zit. Gewoon alles online. En waarom zouden ze nu in één keer die koers veranderen? Ik weet het niet.
Misschien krijgen ze de data van Sparrow, krijgen zij dat dan binnen als je dat synct? Dus als jij, als ik dat op Sparrow lees, krijgen zij dan de gegevens van Sparrow op een of andere manier vandaag? Of kregen zij dat? Want ja, daar gaat het ook bij Gmail om natuurlijk, hè, data. Als ik mail over vakanties in Toscane, dan kunnen ze mij beter ads aanbieden over vakanties in Toscane.
Ja, goed, het blijft
wat mij gevaarlijk leek aan Sparrow naar Gmail toe, was die Facebook-integratie. Hè. En dat hebben ze nu toch wel schoon waarschijnlijk afgedekt door die mensen een job aan te bieden. En dus in Sparrow, daar kon je dan inloggen met je Facebook-account. En dan zag je dus de, ja, de fotootjes van de mensen die je e-mailden, zag je daarin. Hè. En ja, ik denk dat ze daarmee wel op een zere teen getrapt hebben bij Google.
Straks worden dat de Google Plus profielfotootjes.
Ja, sowieso.
Ja. Dan zijn we er nu door, denk ik.
Ik denk het.
Gaan we naar tips, Marco?
Ik heb nog iets heel kort wel, wat nu net over de Twitter langskomt. Mm-hmm. Dat Mountain Lion morgen gereleased gaat worden. En Apple die heeft ook weer haar kwartaalcijfers bekendgemaakt. En ja, daar sla je ook weer van achterover. 8,8 miljard winst. 35 miljard omzet. Even kijken. 26 miljoen iPhones dit kwartaal verkocht. Dat is een groei van 28%. En 17 miljoen iPads. En dat is een groei van 84%. Hartstikke idee.
Dat is veel voor een toestel dat we toch een beetje genoemd hebben als niet zo heel revolutionair vernieuwend.
Ja.
Maar de mensen zijn over de streep getrokken. Inderdaad. En zullen straks merken dat ze 4G toch niet kunnen gebruiken en zullen toch overschakelen naar een 4.
Nou, daar staat natuurlijk niet bij welke dat verkocht is. Ik vermoed zelf dat het gros toch wel de wifi-only zal zijn, hoor.
Dat kan
dus. Mijn tip. We hebben vorige week, weet ik niet of dat in de afterchat was, maar Davy zei van over GetCheckmark, Checkmark, de iOS-app, met lokale notificaties. Dus je kan eigenlijk een soort barrière, zeg maar, om een locatie zetten, een fence om een locatie. En dan als je daar komt, dan krijg je een notificatie van, oké, ik moet brood kopen als je bij de supermarkt bent bijvoorbeeld. Hij gaf daar een dat is toch eigenlijk niks, die app staat niet veel voor. Dat klopt, aan zich klopt dat best. Ik heb tot nu toe eigenlijk vooral de notificaties app van Apple zelf gebruikt. Die kan ook notificaties op locatie zetten. Ik vind dat heel handig, want dan zeg ik gewoon, bijvoorbeeld als ik naar kantoor ga, dan moet ik bepaalde mailtjes moet ik per se verwerken, of ik moet iemand bellen en dat soort dingen. Nou, dat zet ik dan als een notificatie op mijn werklocatie. Alleen, ik rijd op de scooter, heel praktisch probleem. Ik heb mijn oordopjes in, ik kom het kantoor binnengereden in de fietsenstalling. En dan gaat natuurlijk die notificaties af. Alleen, ja, 9 van de 10 keer hoor ik die niet. Dus mijn iPhone zit nog steeds lekker in de broek. En ik ga mijn laptop pakken, bla bla bla. Ik ga op mijn plek. En pas een uur later kijk ik op mijn telefoon of er een bericht is. Of hoe laat het is, of noem maar op. Bij Checkmark kun je een vertraging zetten. Dus dan kun je bijvoorbeeld zeggen, een kwartier nadat ik ergens binnenkom, wil ik die notificatie pas krijgen. En bij mij is dat heel handig, want dan zit ik net achter mijn computer. En als ik dan een pingetje krijg, ja, dat hoor ik direct. Dus ik vind het wel een leuke app. Ik vind ook de interface erg handig. En ik vond de teaserspot wat ze gemaakt hadden, vond ik eigenlijk best wel hilarisch. En de URL is getcheckmark.com.
Zo, Tom, jouw tip?
Mijn tip is skillcrush.com. Dat is een website die volgens mij geheel en al beheerd wordt door geek girls, dus vrouwelijke programmeurs en dergelijke. En daar vind je onder andere heel toegankelijke definities van technische begrippen, zoals bijvoorbeeld jQuery, FTP, een API, Python, een webserver, IP-adres. Dat wordt er allemaal heel in eenvoudige taal, Engels weliswaar, uitgelegd. Begrijpelijk voor weliswaar geïnteresseerde, maar technisch wat minder beslagen mensen. Dus dat is eigenlijk heel handig om iemand naar door te verwijzen of om, om even te gaan researchen als je iets moet uitleggen aan iemand die niet zo technisch onderlegd is. Ze hebben ook een vraag-en-antwoord rubriek, Ask Ada, dat is dan Ada Lovelace, waar dat je vragen aan kan stellen. Bijvoorbeeld, moet ik PHP of Ruby leren? Waar moet ik leren programmeren? Kan ik mijn eigen computer als webserver gebruiken? Ze hebben ook interviews en artikels. De interviews, voor zover ik zie, zijn allemaal met ook vrouwen. En de artikels, dat zijn zo, ja, dat is het meer klassieke blog, nieuwsachtige ding. Maar het is een heel interessante site die ook wel zijn eigen plaats heeft in het landschap van how-to's en Wikipedia-achtige resources, denk ik. Skillcrush.com.
En Davy?
Ja, mijn tip is een vervolg op een boek dat ik deze week heb uitgelezen, haast in één stuk. Dat stuk duurde dan wel meer dan één dag, maar ik heb weinig ertussen kunnen doen, omdat ik eigenlijk elke keer wou verder lezen. En dat was Little Brother van Cory Doctorow. En Cory Doctorow, dat is de man die ooit op een TEDx Kids ging komen spreken, waar Toon en ik en Maarten en Cindy ook waren. Maar die toen de trein had gemist of een verkeerde dag had gekregen. Zeer vreemd allemaal. En ik dacht, toen ik op de boekenbeurs hier in Mechelen, zo, dat zijn van die boeken die, waar iets aan scheelt. Hè, daar staan, dat zijn oude drukken en van die dingen. En die kan je dan voor 2-3 euro kopen. En ik zag die daar liggen, zelfs in het Nederlands. En ik dacht, ik ga die meenemen. En echt super boek, ik kan het iedereen aanraden. Little Brother van Cory Doctorow. En net deze maand, enkele dagen geleden, heeft Cory Doctorow gemeld dat er een vervolg op Little Brother komt. En die noemt Homeland. En samen met Tor.com, Tor is een website over science fiction, fantasy en the universe. Niet het vieze underground internet van op Telefax. Maar op Tor.com of in de show notes, daar staat de eerste twee, denk ik, of gewoon het eerste hoofdstuk van zijn nieuwe boek. En Homeland komt uit in februari volgend jaar. Ja, ik kijk er echt al naar uit. Het zou voor mij wel ideaal zijn als het nu uitgekomen was. Maar we moeten nog even wachten. Dus Homeland van Cory Doctorow.
Goed, een boek nog maar eens. Mijn tip is Pixlr.com. En Pixlr.com is niet alleen een applicatie voor Android en iOS. Je kunt er ook foto's mee bewerken online. Dat is bijvoorbeeld handig als je een keer, af en toe gebeurt mij dan wel een keer, dat ik zo'n foto krijg en ik krijg die van iemand toegestuurd op het werk. En dan moet ik daar een bewerking op zetten, zo een filterke zoals je bij Instagram doet. Maar je wilt dat dan niet op je Instagram zetten. Pixlr-O-Matic doet hetzelfde, maar doet dat allemaal online op iPhone en op iOS. En je hoeft het niet te sharen. Ook van die vintage, retro en dat soort dingetjes. Je kunt er ook via de webinterface kan je ook een webcamfoto bewerken als betrof het daar een Instagram-foto. Goed, we zijn rond. Toon, waar kunnen we u vinden?
Je kunt mij op Twitter vinden als Toon van de Putten en op het web op automaton.be.
Marco?
En Frissen op Twitter en mf72.eu.
Davy?
dbuntings.be en op Twitter als @dbuntings.
En tijdens de pre-chat hebben we gehoord dat jij ook nog ergens anders te vinden bent deze week?
Deze week niet, maar wanneer het zover is, zal ik het wel laten weten.
Oké, Davy is binnenkort ook ergens anders te vinden. Ik ben te vinden als Jan Seurink op Twitter en ook op mijn blog janseurink.com. Dit was aflevering 115 van Tech45. Je moogt uw reacties achterlaten onderaan in onze onderaan de aflevering. Maar veel liever hebben wij nog reacties in iTunes. Daar komen wij dan bovenaan in lijsten te staan en zo. En dan downloaden meer mensen deze toch wel leuke podcast. Je moogt ons altijd onderwerpen aanreiken via Twitter. Dat kan gewoon met de hashtag Tech45. Ik groet u de mensen die geluisterd hebben live. Ik groet de mensen die geluisterd hebben via de podcast. En ik hoop dat jullie er volgende week weer bij zijn, want het is een van de laatste afleveringen van dit seizoen. Tot volgende week.